Dames en Kerkraad gemeente, de volgende mededelingen. Volgende week zondag zal in de middagdienst het sacrament van de Heilige Doop bediend worden. Nathan Gerrit Christian Versteeg. Volgende week zondag is er na afloop van de middagdienst een zangbijeenkomst in de Griffemeerde Kerk hier in Renswoude. Eten en drinken zelf meenemen. Donderdagavond 20 november is er een bijbelezing in de Griffemeerde Kerk in Renswoude aanvang 7:45. En we vervolgen dan de stof van Genesis 12. Collecten zijn vandaag voor de kerk, diaconie en voor de huisvesting. Opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting Schreeuw om leven. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 34 en daarvan vers 6. Komt kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer, opdat ge uw plicht betracht, wat Heere vrezen zij. En ook vers 11, de Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem, in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. Psalm 34, vers 6 en 11.
Oh,
We stellen ons gemeente voor de spiegel van Gods heilige wet. In antwoord op de lezing van de wet des Heren, de samenvatting daarvan, zingen we Psalm 37, vers 20. En we vervolgen de lezing van Gods woord daarna bij Jesaja 50. Dus na de lezing van Gods wet zingen we Psalm 37, vers 20. En we lezen daarna Jesaja 50. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelf. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. Christus vat Gods wet al dus samen. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee hangt de ganse wet en de profeten. Thank you. Jesaja 50 vanaf vers 1. Alzo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van ulieder moeder, waarmede ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers, aan wie ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Waarom kwam ik en er was niemand? Waarom riep ik en niemand antwoordde? Is mijn hand dus gans kort geworden, dat zij niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om uit te redden? Zie, door mijn schelding maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot een woestijn, dat haar vis stinkt, omdat het geen water is. Sterft van dorst. Ik bekleed de hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn deksel. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moede een woord ter rechte tijd te spreken. Hij wekt alle morgen. Hij wekt mij het oor dat ik hore gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug degene die mij slaan, en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heere, Heere helpt mij. Daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij, die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Zie, de Heere, Heere, help mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Zie, zij zullen altemaal als een kleed verouderen, de mot zal hen eten. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest? Die naar de stem van zijn knecht hoort, als hij in de duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam van de Heere, steunen op zijn God. Zie gij alle die een vuur aansteekt, die u met spranken omgort, wandelt in de vlam van uw vuur, en in de spranken die gij ontstoken hebt, dat geschiet u van mijn hand. In smart zult gij lieden liggen. Tot zover de lezing van Gods woord. We stellen ons gemeenten in het gebed om de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord door het werk van zijn geest te bidden en tevens ook om voorbeden en dankzegging te doen. Voorbeden voor de familie Joosten van de Kraatsweg 11 in Bennekom, omdat in de achterliggende week bij het bedrijf van onze broeder en zuster vogelgriepvirus werd geconstateerd en dat betekende dat het bedrijf ook geruimd moest worden. Gedenken het gezin, ook met het oog op de tijd waar ze voor staan. Voorbeden voor de rouwdragende familie Smit van de Camillelaan 79 in Scherpenzeel, omdat de moeder van onze zuster in de achterliggende week kwam te overlijden. Zij wordt donderdag aanstaande begraven. Voorbeden voor zuster Stomporst van de Cunerenweg 96 in Achterberg. Vrijdag een heupoperatie in de Gelderse Vallei in Ede zal ondergaan. We mogen de Heer dankzeggen voor en met zuster Banfield van de Fluitenkruidlaan 54 in Scherpenzeel, die vanmorgen weer in ons midden mag zijn. En morgen, als de Heer het geeft, ook ontslagen zal worden uit Noorschoten in Barneveld en huiswaarts zal keren. Laten wij ons stellen voor Gods aangezicht in het gebed, gemeente. Om dat te kunnen doen, Heere, met een gezindheid die u past en die recht doet aan wie u bent, uw heiligheid en majesteit, vouwen onze handen met de beden of u door uw geest, de geest der genade en der gebeden, ons ook die heilige gezindheid wilt geven, op en onder de kansel. Opdat we in het naderen tot u, in het spreken tot u, in het buigen voor u, u eerbiedigen, verheerlijken en groot maken. We mogen dat ook met vrijmoedigheid aan u vragen, Heere, omdat het uw Zoon is, die het zelf ook heeft beloofd, dat u, o Vader, uw geest zal geven aan degene die daarom vragen. En wilt u dat dan ook doen in het midden van ons, zowel nu, in dit moment van gebed, maar in het bijzonder ook onder de verkondiging van uw woord, als het heilige evangelie verkondigd wordt op deze plaats, en door middel van de techniek, ook op andere plaatsen, nu of op een later moment, geef dat de woorden van u gedragen worden door uw geest, geplant mogen worden in het hart en in het leven van jong en oud, en zo vrucht mogen dragen van geloof en bekering. Zegent u de verkondiging van het woord ook in het leven van hen die u mogen vrezen. U kent ook hun onderscheiden situatie, Heere. Het zij dat ze op dit moment afgedwaald zijn van u en van uw dienst. Het zij dat ze verstrikt zijn in de valstrikken van ongeloof en van aanvechting. Het zij dat op dit moment een teer en nabij leven met u beoefend wordt en tegelijkertijd het ook geestelijk duister kan zijn. Het zij dat zij mogen leven en wandelen in het licht van uw vriendelijk aangezicht. Heere, u kent ons allen en u weet ook in wat voor onderscheiden situatie ons leven zich op dit moment kan bevinden. Betoon uw herderlijke zorg door het samen te laten vallen met uw alwetendheid en pas op het woord van u dat vanmorgen klinkt in het midden van ons toe in het leven van een ieder van ons. Gedenk ons hier, gedenk hen die we achter hebben gelaten thuis vanwege de oppas of ook vanwege ziekte. Er zijn ook verschillende kinderen ziek. We dragen hen op aan u met het gebed of u herstel wilt geven, met hen wilt zijn ook in hun jonge leven en zo uw zegen en uw gunst ook in hun jonge hart wilt betonen en bewijzen. We komen als gemeente en Heer ook samen om in de weg van het gebed elkanders lasten te dragen en neer te leggen aan uw voeten. Dat doen we heel in het bijzonder, Heer, voor de familie Joost. Wilt u met hen zijn die terugkijken op een veel bewogen week, toen een zorg overging in angst en angst werd bevestigd door de uitslagen van de onderzoeken en geconstateerd werd dat het bedrijf getroffen werd door de vogelgriepvirus. Wij dragen hen op aan u, Heren, met de bede of u met hen wilt zijn, of u hen allereerst ook nabij wilt zijn, in de diepste zin van het woord, en wilt geven dat de woorden die nieuwjaarsmorgen centraal stonden in het midden van de gemeente, de Heere is nabij, ook nu in deze periode van verslagenheid, onzekerheid, van andere gevoelens die kunnen spelen, ook in rijke mate worden ondervonden. U bent erbij, ook in een lege stal. En we bidden u daarom, Heere, wilt u hen gedenken, ook met het oog op de tijd waar zij voor staan, geef ook wijsheid, rust, schenk ook mensen op hun pad die hen daarin kunnen bijstaan en helpen. Zegent u ook de instanties die we in deze samenleving in uw goedheid ook mogen ontvangen. En bescherm het gezin ook voor de mensen, onder de mensen, maar bescherm ons ook tegen wat er leeft in ons hart. We bidden voor de rouwdragende familie Smit. Gedenk en Heere, wilt u met hen gaan ook in de komende dagen? Onze moeder en hun grootmoeder ook hopen te gaan begraven en dat niet zonder hoop. Wij dragen de familie op aan u, Heren, met het gebed of u de gebeden van moeder en grootmoeder ook wilt verhoren en wilt doorwerken in de lijn van de geslacht. ook onder de kleinkinderen. En daarom het woord dat mocht klinken en als u het schenkt ook in de komende dagen geopend zal worden, ook wil toepassen. En wilt geven, Heere, dat u waar maakt. Zolang de zon en de maan zullen schijnen, zal mijn naam voortgeplant worden van kind tot kind. Gedenk zuster Stomporst, die staat voor een week waarin ze opgenomen zal worden als u het schenkt, ook in het ziekenhuis. Stuur de handen van de arts, geef dat de operatie door u wordt gezegend. Omring haar met uw zorg, Heere, en vergezel haar ook als weduwe. U weet wat dat voor haar betekent. Schenk ook de kinderen alles wat ze nodig hebben in het bijstaan van hun moeder. Schenk in het bijzonder, Heere, dat deze weg die u met haar gaat, haar nauwer mag verbinden aan u en aan uw genadetroon. Ik heb het moedig dank voor wat u schonk en liet, ook in het leven van zuster Barnfield, wanneer ze vanmorgen samen met haar man en zoon weer in ons midden mag zijn. U hebt haar uit en door willen helpen tijdens de operatie en u geeft, Heere, dat de therapie en revalidatie tot hiertoe zulk vruchten mag afwerpen, dat ze ook kracht mag krijgen om hier te zijn. Help haar ook morgen ze huiswaarts hoop te keren. Geef dat het herstel door u wordt bestendigd en dat ze zo ook uit uw hand uw zorg ook in het dagelijks leven mag ontvangen. Gedenk haar, ook persoonlijk. U weet wat er in haar omgaat. Geef dat ze zo ook in eenvoud mag leven voor uw aangezicht met het belijden. Mijn weg is voor u, o Heere, niet verborgen. We dragen verschillende gezinnen in ons midden aan u op, Heere, die terugkijken op een veel bewogen week. Een veel bewogen week als het gaat om de leiding van u in hun gezinsleven. Een veel bewogen week als het gaat om situaties waar zij plotseling onverwachts voor werden gesteld. En wij bidden u, Heere, wilt u met hen zijn. Gedenk hen in hun zorg, spanning, onzekerheid. Gedenk hen wanneer er in de zorg ook sprake mag zijn van vreugde en van dankbaarheid. Geef dat u in alles laat ondervinden dat u het nooit uit de hand loopt, maar dat met alle vragen die kunnen leven in het hart, we één adres hebben en dat bent u. Schenk daarom ook de beoefening. Mijn hoop is op u alleen. En wilt u zo met kracht uw genade en uw leiding, uw zorg en hun trouw in de onderscheiden situaties in het midden van onze gemeente laten ondervinden. We bidden voor weduwen, voor weduwnaren, ouders die één of meerdere kinderen moesten terugleggen in uw hand. Wilt u kinderen nabij zijn, Heere, die worsten met gebrokenheid, verscheurdheid, verstoorde relaties binnen het huwelijk van hun ouders, in gezin of in familie, ontfermt u zich over hen en wees gij hen genadiglijk nabij. Schenk uw zegen over de bediening van uw woord en hoor onze beden om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de prediking, gemeente, zingen wij Psalm 31 en daarvan de versen 16, 18 en 19. Psalm 31, vers 16, 18 en 19. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. Thank you. Zingen na het amen van de prediking, psalm 23 vers 2, psalm 23 vers 2 na het amen van de prediking. Vanmorgen wordt Gods woord bediend vanuit Jesaja 50 vers 10. We lezen dit vers voorafgaand aan de verkondiging, Jesaja 50 vers 10. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort, als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Deze woorden, gemeente, worden gesproken door de knecht van de Heere. We zagen de vorige keer vanuit Jesaja 49 dat de knecht van de Heere de beloofde Messias, de Heere Jezus Christus, is. En daarom is het thema voor de prediking: we luisteren naar Christus' stem die spreekt in onze duisternis. Christus spreekt in onze duisternis. Zijn stem nodigt ons. Dat is de eerste lijn vanuit de prediking. Zijn naam schittert voor ons. Dat is de tweede lijn. En zijn belofte beschermt ons in onze duisternis. Dus zijn stem nodigt ons. Zijn naam schittert voor ons. En zijn belofte beschermt ons. Zagen de vorige keer, gemeente, dat de profeet Jesaja voor een onmogelijke, bijna onmenselijke taak staat. En daarmee zagen we, bedoelden we, dat Jesaja als dienaar van het woord van de Heere, voordat hij een woord heeft gesproken, al de verzekering heeft gekregen: ze zullen niet naar je woorden luisteren. Ze zullen je uitlachen, verachten, beschimpen, schouders ophalen, doorgaan. Er is niemand in de straten van Jeruzalem die onder je woord, Jesaja, tot bekering zou komen. En dat riep toen de vraag bij Jesaja en ook bij ons op: wat heeft het dan eigenlijk nog voor zin om het woord van God te verkondigen, terwijl je van tevoren weet, het woord brengt niemand tot bekering. Het zal geen vrucht dragen in de tijd van Jesaja. Wel, de Heere was Jesaja met zijn antwoord voor. Voordat Jesaja die vraag aan God kon stellen: Heere, waarom roept u me dan eigenlijk? En is het dan niet tevergeefs om het woord van u te verkondigen, terwijl we van tevoren al weten, omdat u dat gezegd heeft, het zal niets doen, het zal niets uitwerken? Moeten we dan ook niet maar gewoon meteen stoppen? Het was de Heere die die vraag, die terechte vraag, al voor was met de opmerking aan Jesaja: Jesaja, je gaat het woord van God verkondigen om mij te rechtvaardigen. Om onder de prediking tegenover Israël duidelijk te maken dat het oordeel verdiend is, dat je mijn naam moet aanzeggen. En dat lijkt me nog meer aangrijpende, gemeente, als je dat weet, dat het doel van je prediking dat dient: God rechtvaardig. Nu, in het gedeelte dat vanmorgen voor ons open ligt geslagen, vallen we als het ware daar middenin. De situatie die hier in Jesaja 50 wordt geschetst, is de situatie van een soort rechtszitting, waarin twee partijen tegenover elkaar staan en beide partijen beschuldigen elkaar. De eerste partij, Israël, heeft zijn klacht ingediend bij de Heeren, of eigenlijk moet ik zeggen, over God. Die klacht lezen we in Jesaja 49, vers 14. Dan zegt de Heer Israël: over God, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. En alleen dan in de manier waarop die klacht wordt geuit, niet rechtstreeks tot de Heere, maar klagen over de Heere, zonder dat die woorden eerst toevertrouwd zijn aan de Heere zelf, maakt het al een verdachte uitspraak. Wat staat Israël in de weg om niet zelf aan de Heere te vragen: Heere, waarom heeft u mij vergeten en waarom heeft u mij verlaten? Of misschien wel een veel belangrijke vraag daaraan vooraf stellen: klopt het wel dat u mij vergeten en verlaten hebt, ook al loop ik voor mijn gevoel in de duisternis? Maar dat wil toch niet zeggen dat u in die duisternis de grote afwezige bent. U bent toch die God die uit de duisternis het licht schiep? De duisternis luistert toch naar u? U bent toch die God die je David deed zingen in Psalm 139: als de Heere erbij is, dan is de duisternis een licht, de nacht is als de dag. U bent toch die God die David deed zingen in Psalm 23, de psalm die we aan het einde van deze preek na het amen zullen zingen. U deed David toch ook zingen: zelfs al ga ik door een dal van duisternis, de duisternis van de dood, gij zijt met mij. Met andere woorden, waarom zou de Heer niet in de duisternis aanwezig kunnen zijn? Ook al wordt zijn nabijheid op dit moment niet ervaren, maar Israël spreekt, tapt daar overheen en legt indirect een aanklacht bij de Heer zelf neer. De Heer heeft mij vergeten en de Heer heeft mij verlaten. Wel, op die aanklacht die de Heer natuurlijk ook heeft gehoord, gaat God in. In het verdere vervolg van Jesaja 49 vers 14. Laten we maar even kijken wat de Heer dan ook zegt. En hij zegt tegen Israël, die klacht over hem heeft gesproken, vers 15, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Ofschoon deze, stel je voor dat een moeder inderdaad haar kind kan vergeten, om wat voor reden dan ook, zo zal ik u toch niet vergeten, zie ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Met andere woorden, de Heere werpt dat verwijt van Israël, de Heer heeft mij vergeten en de Heer heeft mij verlaten, direct ver van zich weg. Ondenkbaar, zegt de Heer, onmogelijk, dat ik mijn zoon Israël ooit zou kunnen vergeten. Dag en nacht houd ik zijn naam, zijn leven, zijn situatie voor mij. Waarom? De namen van Israël staan in mijn handpalmen gegraveerd. Ze worden als het ware als een muur om me heen gesteld. Ik kan er niet eens omheen. Het bepaalt mijn denken, het bepaalt mijn handelen, het bepaalt mijn spreken. Heel mijn betrokkenheid is gericht op Israël. En dan begint dat twistgesprek tussen de Heer aan de ene kant en Israël aan de andere kant. En in dat twistgesprek is er een derde die zich invoegt, namelijk de knecht van de Heer, die namens de Heer en namens Israël het woord voert. De Heer, ik zit nu aan het begin van hoofdstuk 50, komt terug op dat verwijt van Israël, de Heer heeft mij vergeten en de Heer heeft me verlaten, door te zeggen in vers 1, nou leg dan de bewijzen maar op tafel. Als ik je zou verlaten hebben, zoals een man zijn vrouw kan verlaten. Of omgekeerd, zoals een vrouw haar man verlaat. Waar is dan de scheidbrief, de afscheidsbrief? En met uw vraag in vers 1 verwijst de Heer naar een oudtestamentisch gebruik. U vindt dat in Deuteronomium 24. Dat op het moment dat er sprake is van echtscheiding, dat kwam in die tijd ook voor, een man een brief moet schrijven en uit moet leggen waarom het huwelijk wordt ontbonden en dat voor moet leggen aan de rechters in Israël, die uiteindelijk daar dan met pijn en met verslagenheid wellicht ook hun goedkeuring, voor zover dat goed te keuren valt, moeten geven. Nu zegt de Heer, als ik je verlaten wil hebben, zoals een man zijn vrouw zou kunnen verlaten, waar is dan die afscheidsbrief? Leg het eens voor me. Als je zo van overtuigd bent, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten, leg de feiten, leg de bewijzen dan eens op tafel. Of als ik de schuldige ben, we zitten nog steeds in vers 1, en ik die schuld niet kon afbetalen, waar is dan het bewijs dat ik u die schuld afgelost heb door u als kinderen te kunnen verkopen? Nou, denk kinderen aan de geschiedenis van de weduwe, Sarfat, die op een gegeven moment ook schuldeisers bij zich kreeg, niet de weduwe Sarfat, maar de weduwe van Elisa. En die ervoor stond, ik moet de schuld aflossen, dat ik heb geen geld meer, mijn man is overleden, er is armoede in mijn huis gekomen en de schulden stapelen zich alleen maar op. En nu komt de schuldeiser op een dag bij haar op de stoep en die zegt, je kan het niet met geld betalen, geef dan maar mee je twee kinderen mee. Dan is daarmee de schuld ingelost en worden je twee zonen slaaf bij mij. Of verkoop ik ze als slaaf op de markt? En op dat moment komt de profeet Elisa binnen en die zegt, wat heb je in huis staan? Nou, alleen maar armoede. Wel, haal je armoede maar tevoorschijn, al die lege vaten, al die lege kruiken, lege emmers. En God zal die armoede vervullen met zijn rijkdom. Nou, dat beeld wordt hier dus opgeroepen in Jesaja 50 vers 1, dus het tweede beeld. Je hebt geen afscheidsbrief. Is er dan een schuldeiser? Waardoor ik, mijn volk, omdat ik de schuld zo hoog heb laten opvoeren, niets anders meer kon doen dan verkopen. Waar is die schuldeiser, zegt de Heere tegen Israël. En dan laat hij Israël niet eens uitspreken, ik zit aan het slot van vers 1, maar stoot de Heere meteen door, valt direct met de deur in huis, door de schuld en de volledige verantwoordelijkheid bij Israël te leggen. Zie, om uw ongerechtigheden, zei hij, gij verkocht. En om uw overtredingen is uw moeder weggekomen, weggezonden. Met andere woorden, het ligt niet aan mij. Alsof ik je zomaar in de steek heb gelaten. Het ligt niet aan mij, alsof ik de schuld niet meer kon inlossen. Nee, de schuld en de verantwoordelijkheid ligt volledig bij u. Vanwege uw ongerechtigheden heb ik u verkocht. En daarom is die duisternis gekomen. Duisternis van gericht en van oordeel. Dus niet God heeft Israël verlaten. Maar Israël heeft God verlaten. Niet God is verantwoordelijk voor die duisternis. Maar Israël is verantwoordelijk voor die duisternis. Niet God stond in de schuld. Maar Israël staat in de schuld. De schuld is dus niet bij de Heere te zoeken. Maar de schuld is bij jezelf te zoeken, zegt de Heere. Niet ik heb u verlaten. Gij hebt mij verlaten. De springader des levens. Dan zitten we bij ons vers van vanmorgen. Het is de knecht die dan vervolgens het woord overneemt, vers 4 tot en met 9. Zichzelf omschrijft, daar kom ik straks op terug. En dan vervolgens in die duisternis gaat spreken. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort, als hij in de duisternis wandelt en geen licht heeft? Wat is dat voor een duisternis? Wel, dat is de duisternis van gericht en van oordeel. En dat is de duisternis die de Heere straks als gevolg van Israëls zonde daadwerkelijk over het volk zal leggen. De duisternis van de ballingschap. De duisternis van de verwoesting van Jeruzalem. De duisternis van de afbraak van de tempel. De duisternis van het verruineren van de bediening van de verzoening. De duisternis van een altaar dat tot aan de grond toe gelijk wordt gemaakt, zodat de Heer het duidelijk maakt, er is geen weg meer terug. Jullie gaan definitief het oordeel in. En dan is het de knecht die zegt, wie is er onder u lieden die in die duisternis, de duisternis van gericht en van oordeel, de Heere vreest. Dat is dus niet een vraag alleen aan het gehele volk dat door God in de duisternis van het oordeel wordt gebracht. Dat is ook een vraag aan hen die God kennen. Voor wie het helemaal niet zo vanzelfsprekend is, dat zij in de duisternis van het oordeel de Heere vrezen. En wat bedoelt de profeet met die uitdrukking de Heere vrezen? God rechtvaardigen dat hij in zijn gelijk staat. En dat die duisternis van Gods verlating niet te maken heeft met de Heere, maar alles te maken heeft met eigen schuld en zonde. Hier in deze vraag lopen dus eigenlijk drie lijnen, ook in het midden van de gemeente. Allereerst een hele algemene lijn die naar iedereen toe komt, ook naar mijzelf. Wie erkent in de duisternis van geestelijke dood staat, dat God in zijn recht staat? Wie zoekt de schuld van onbekeerdheid en geesteloosheid niet langer meer bij God? God luistert niet, hij hoort niet, bidt al zo lang, maar alleen bij zichzelf. Wie is gestopt met het verdacht maken van de Heere in zijn gewilligheid? Hij, een ieder die hem aanroept, hoe groot uw schuld en zonde ook is, kan en wil vergeven, heeft de hand op zijn mond gelegd en is gaan buigen voor de Heere. Wie onder ons? Wie is gestopt met de Heere verdenken in zijn gewilligheid en is voor God geknield met het beleid, het ligt aan mijn ongeloof? Wie is gestopt met het stellen van die vraag, de Heere heeft mij vergeten, de Heere heeft mij verlaten en heeft de oorzaak van het verlaten van de Heere niet langer gelegd bij de Heere, maar in zijn eigen hart? Wie onder ons gemeente? Wie is gestopt met redeneren? God moet het doen. Het is een eenzijdig godswonder. Dat is waar, maar je misbruikt het. Om de verantwoordelijkheid van je onbekeerd zijn te schuiven naar de Heere toe. Wie is gestopt met het klagen over God? De Heere heeft mij vergeten. De Heere heeft mij verlaten. En is begonnen met het zichzelf aanklagen bij God. Wie? Het is ook een vraag die komt in de richting van hen die de Heere mogen vrezen. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar als ik eerlijk ben, heb ik Jesaja 49 vers 14 tot vorige week altijd verkeerd gelezen. En ik heb dit vers echt wel verschillende keren in mijn leven bekeken. Ik heb het vers altijd gelezen als een klacht dat vanuit een geestelijke verlatenheid bij de Heere werd gelegd. Vanuit het gemis van de Heere. De Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Vanuit een stuk geestelijke nood die daarin doorklonk. Waarin Jesaja als het ware het levend gemaakte deel, Sion, sprekend invoert. En zo die geestelijke nood bij de Heere neerlegt. Maar als ik dit vers goed verstaan heb, gemeente, vers 10 van Jesaja 50, dan richt die vraag zich ook tot hen die de Heere vrezen en gaat de knecht van de Heere niet meteen vanuit dat de klacht ook meteen een geestelijke klacht is. De klacht, de Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. Nee, zegt de knecht des Heeren, als die klacht ook leeft onder hen die de Heere mogen vrezen. En als dat opkomt vanuit een godvrezend gemoed, dan zoek je het niet meer bij de Heere, maar bij jezelf. Niet elke geestelijke duisternis is toe te schrijven aan de vrijmacht van Gods handelen, alsof de Heere ons dan in die duisternis laat wandelen, opdat wij het geloof daarin zouden beoefenen. Nee, en ik kijk nu maar ook even naar mijn eigen leven. De meeste keren dat het geestelijk duister werd, lag de oorzaak echt bij mezelf. Maar om dat nu te gaan erkennen, ook na ontvangen genade, dat de oorzaak waarop de Heere zich terug heeft getrokken uit je leven, niet ligt aan hem, maar aan jezelf. Daar moest nu de werking en de psalm van de Heilige Geest aan te pas komen. En daarom ook die klemmende vraag van morgen in het leven van hen die de Heere mogen vrezen. Wie van u die de Heere kent, die wandelt in de duisternis en geen licht heeft, vreest in die duisternis de Heere. Erkent de oorzaak van die duisternis niet bij de Heere, maar bij jezelf ligt. Mag ik een voorbeeld gebruiken, gemeente, om dat duidelijk te maken? En we zitten ondertussen langzaam maar zeker ook in het tweede punt. Ik denk aan dat indrukwekkende moment op Golgotha. Wanneer de Heere Jezus Christus gebeden heeft, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En zijn gebed beantwoord door spotten, vloeken, uitlachen enzovoort. Twee moordenaars aan beide zijden van de Heere Jezus doen aanvankelijk samen mee. En opeens valt de eerste stil. En na verloop van tijd richt hij zich als het ware, voor zover dat kan, langs de middelste man heen, naar zijn collega aan de andere kant. En hij zegt dan de volgende woorden: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Nou, dat bedoelt Jesaja 50 vers 10, met het vrezen van de Heere. Vreest gij ook God niet. Waarom? We zijn beide in hetzelfde oordeel. Welk oordeel? Het oordeel van de duisternis. God is weggezondigd uit ons leven. Wie van degenen die de Heere mogen vrezen? En op dit moment moeten zeggen: de Heere, misschien heb je het wel gezegd in de achterliggende dagen, heeft mij vergeten. En de Heer heeft mij verlaten. Kom vanmorgen voor deze vraag te staan. Vraag die niet een dienaar van het woord, maar de vraag die Christus zelf door dit woord stelt aan je hart. Wie is er onder u lieden die in de duisternissen wandelt? Wel, als dat voor u geldt, als u zich daarin herkent, geestelijke duisternis, wat is dan uw houding daaronder? Vreest u dan de Heere? Of klaagt u over God? De Heere heeft mij vergeten. De Heere heeft mij verlaten. Of herken je de houding van die moordenaar? Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Ziet u dat, gemeente, hoe deze vraag onderscheid maakt, niet alleen tussen bekeerden en onbekeerden, maar dat deze vraag ook onderscheid maakt tussen hen die de Heere vrezen en in duisternis zijn, maar de oorzaak daarvan toeschrijven aan God of aan een ander, en hen die de Heere vrezen, in geestelijke duisternis wandelen op dit moment, en de oorzaak bij zichzelf zoeken. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Mag ik even een ontboezeming geven, gemeente? Toen ik die tekst zo voor mezelf zag openvallen, de weg van studie en gebed, steeg het schaamrood naar mijn kaak. Dan kijk je terug op je leven, wat je tot nu toe mag leiden. En dan kun je toch niet anders zeggen: Heere, wat heb ik zo vaak kwaad en boos van u gedacht? Wat hield ik zo vaak de geestelijke duisternis als iets wat u doet? En wat zocht ik het zo weinig en afhankelijk helemaal niet bij mezelf? Zie hier trouwens ook de noodzaak van het overtuigende werk van de Heilige Geest, ook nadat u de Heere Jezus Christus mocht leren kennen. Wat zit ons hart vol boosheid op? Kwade gedachten over God. En is dat dan ook niet het ontwapenende van deze vraag, dat hier Jesaja niet aan het woord is, maar de knecht? Kijkt u dan even met me mee hoe de knecht zichzelf eerst omschrijft, voordat hij die ontwapende, ontdekkende vraag legt aan ons hart. Hij zegt in vers 4: de Heere, Heer heeft mij een tong der geleerden gegeven. Met andere woorden, ik heb op de leerschool van de hemel gezeten. Voordat ik ging spreken, is het de Heere die mij geleerd heeft hoe ik moet spreken en wat ik moet zeggen. Ik kom dus niet namens mezelf, zagen dat al de vorige keer, vanuit Jesaja 49. Nee, ik en de Vader zijn één. Alles wat ik zeg, zijn de woorden van de Vader die ik moet zeggen. Ik weet ook afgestemd te spreken, met de moeder ter rechte tijd een woord te spreken. Elke morgen wekt hij mij op, met andere woorden, elke morgen sta ik op en spreek ik het woord. Ik heb ook het oor en ik hoor dan vervolgens wat ik moet zeggen, afgestemd op de dienst van de Heere. Hij heeft mij het oor geopend en ik kom daar niet tegenop, ik ben niet wederspannig. Nee, ik vrees in kindelijke eerbied de Heere. Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan. Mijn wangen aan degene die mij het haar uitplukken. Nou, je baard af laten trekken in deze tijd of afknippen. Dat is een teken van grote schande. En de knecht zegt, ik doe dat. Maar er is één verschil tussen u die God verwijt vanwege de duisternis en ik die hier sta in de duisternis. U staat schuldig aan die duisternis. En ik ben onschuldig. Waarom? Wel, hij is nabij die mij rechtvaardigt. Met andere woorden, die moordenaar moest zeggen, wij toch hangen hier rechtvaardig. Maar die man in het midden op Golgotha, die zweeg. En die werd gerechtvaardigd door het gebed van de moordenaar. Heere, gedenk aan mij als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Die man die zweeg toen hij zijn leven legde in de handen van zijn vader om verbrijzeld te worden onder het recht van zijn vader. Die man die sprak in heilige onnozelheid, zagen we de vorige keer vanuit Jesaja 49... In die Godverlatenheid, mijn God, waarom hebt gij mij achtergelaten? Hij kon dat zeggen. Waarom hebt gij mij achtergelaten? Terwijl ik hoop dat u dat ook mag zeggen als je terugkijkt op je leven, zo vaak die woorden, de Heer heeft mij achtergelaten, hij heeft mij vergeten. Weer beschaamd moest terugnemen wanneer de Heere zelf in zijn eenzijdige trouw mij opzocht om te bewijzen, al zou een moeder haar kind vergeten, ik niet. Ik heb je naam in mijn handpalm gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Wie is er onder ons die in de duisternis wandelt en geen licht heeft en die in die duisternis, stem van deze Christus hoort, die zijn onschuld u en mij voor hem plaatst. En tegen u en mij in zijn onschuld zegt, nou zeg het maar, aan wie ligt het u? Ligt het nu aan mij? Ik geef mijn rug aan degene die mij geestelt. Ik zwijg wanneer ik belastend en beschuldigd word. Ik zwijg. Ik kan met recht zeggen, waarom hebt gij mij hier achtergelaten in die duisternis? Kunt u dat ook? Bent u gewillig in die geestelijke duisternis om dan onder dat oordeel van God te buigen? Rechtvaardigt u dan ook de Heere in zijn handelen door de schuld van die geestelijke duisternis niet meer bij iemand anders in een situatie of wat er ook maar bij uzelf te zoeken? Bent u dan ook degene die als u buigt voor God niet verder komt dan de woorden gedenk aan mij als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn, met andere woorden, Heere, ik sta buiten dat koninkrijk. Naar recht. En het is een wonder, het is genade als u aan mij denkt, wanneer u in uw koninkrijk gekomen bent. Nou wie? Wie onder ons? Die vanmorgen tegenover Christus staat in de prediking. Hij is hier aan het woord. Wie onder ons kan nu nog zichzelf rechtvaardigen? Tegenover de rechtvaardige en onschuldige zalig maken. Wat zeggen we snel, wat hè, gemeente? Wat denken we vaak snel boos naar de Heere toe? Ook wanneer je de Heere mag vrezen, misschien al zoveel goedheid van God in je leven hebt ondervonden. Zoveel genade hebt mogen leren kennen. Zoveel oefening in het geestelijk leven al hebt mogen betrachten. En er hoeft maar iets te gebeuren. En we staan met de vinger naar boven te wijzen. God heeft mij vergeten. Hij heeft mij verlaten. En dan zegt de Heer Jezus Christus vanmorgen Jesaja 50 vers 10. Nou kom maar. Leg al je beschuldigingen maar eens voor mij neer. Maar weet wie ik ben. Wat ik heb gedaan. Het is niet alleen de naam van Christus die hier dus begint te spreken, schitteren in onze geestelijke duisternis. Het is ook de nabijheid van Christus. Het is toch niet toevallig, gemeente, dat hier in dit gedeelte Christus zelf aan het woord is. Dat is Hij die niet vanuit de hemel deze vraag stelt. Wie is er onder jullie die de Heere vreest? Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam van de Heer, dus van hoge afstand, ver weg bij ons vandaan. Nee, hij is degene die afdaalt in onze duisternis. En die in het afdalen in onze duisternis zijn hoofd boog. Om de oorzaak van onze duisternis op zich te nemen. Die in die duisternis verbrijzeld werd. Door de zonde van onze vragen. De Heere heeft mij vergeten. En die zonde werd door God weer recht met een tegenvraag. Nou, laat maar zien, waar is je afscheidsbrief? Waar is die scheidbrief die ik toen aan je gegeven heb, toen ik je ging verlaten? Ik geef je even de tijd. Zoek je huis maar even door. Trek alle laadjes open. Misschien ligt het ergens onder de document. Maar hoe je ook zoekt, waar je ook kijkt, er is geen afscheidsbrief aan te treffen, toch? Een brief waar zwart op wit staat, God zal nooit meer aan je denken. Hij wil niets met je te maken. Laat maar zien. Waar is die brief? Weet u wat er wel ligt in u en mijn bureaulaadje? Een handschrift. Vol zonde. Onze zonde. En daarvan zegt de knecht des Heeren in Jesaja 50. Dat handschrift van onze, van uw zonde, heb ik in de duisternis aan het vloekhout genageld. Kolossenzen 2 vers 14. Afschrift van onze zonde. Heeft hij genageld aan dat vloekhout. Daar werd onze schuld door God veroordeeld, verdoemd, in het verbrijzelen van de knecht des Heeren. Voelt u nu ook de scherpte van die vraag die hier doorklinkt? De scherpte van die vraag is gewet, is geslepen op Golgotha. Daar waar Christus zichzelf tot een oordeel laat rekenen. En God rechtvaardigt door in de duisternis uit te spreken. Waarom hebt gij mij hier achtergelaten? Nou, gemeente, kijk even met me mee naar de tekst, vers 8. Als we nu op Golgotha staan en hem zien hangen, gerekend tot ons oordeel, achtergelaten in onze duisternis. Dan wil ik die vraag toch even lezen, vers 8. Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij en mij zie Christus? Hij komen herwaarts tot mij. Nou kom. Kom met je beschuldigingen. Kom met je verwijt. Kom met je vraag. En ik zeg het ook voor mezelf, gemeente vanmorgen. Kom met je vroomheid. Tenminste, onze vroomheid. Wat wij hielden misschien tot vanmorgen. Als een geestelijke duisternis. En we hadden er heel verhaal bij. Maar waarvan vanmorgen de tekst in één keer het ontmaskert. Het is ten diepste jezelf rechtvaardigen voor God. Door de duisternis van je ziel toe te schrijven aan hem. En de oorzaak daarvan niet te zoeken in je leven. Kom herwaarts tot mij, zegt Christus. Laat ons tezamen richten. Durft u dat aan trouwens? Om met Christus het gericht in te gaan. Want dat is toch Godvrees? Om in de duisternis het van jezelf te verliezen. En dat alleen nog maar te wagen, of zoals de tekst het van vanmorgen zegt, en we zitten dan ook in het derde punt, kijkt u even met me mee, om het alleen maar te wagen op de naam van de Heere. En alleen nog maar te steunen op God. En ook niet meer te steunen op die mooie gemoedstoestanden. Niet meer te steunen op die versjes. Niet meer te steunen op die vrome verhaaltjes. Ik zeg het ook vanmorgen tegen mezelf, gemeente, want ik heb een net zo geraffineerd hart als u. Niet meer te steunen op die gemoedelijkheden. Maar te steunen op God als een goddeloze. En alleen nog maar te vertrouwen op de naam van de Heer. Mag ik het even heel spontaan zeggen, gemeente, wat nu boven komt in mijn hart. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt. Daar heb je inderdaad de hulp van de Heer bij nodig, toch? Om afgetrokken te worden van je eigen gerechtigheid. En je te laten rusten op Christus volkomen gerechtigheid, onschuld. Zodat we de vrijspraak achter deze vraag horen doorklinken in de naam van de Heer. En dan komen we uiteindelijk denk ik op geen andere plaats uit, gemeente, dan juist in de binnenkamer van de zaligmaker. In Johannes 17. Maar de Heere Jezus aan de Paasgamaaltijd zijn ogen opheft naar boven. En tegenover zijn vader beleidt in het bijzijn van die discipelen. Nou, die hadden ook zo hun eigen verhalen, toch? En die konden zichzelf ook prima rechtvaardigen. Die wisten net zo goed als u en ik op een hele subtiele manier de oorzaak van hun eigen zonden en schuld te schuiven in de schoenen van een ander. Desnoods in een mededisciple, dat maakt het uiteindelijk ook niet uit. En in die kring staat hij. Hij zegt, ik heb in hen in uw naam bewaard. Ik heb aan hen uw naam geopenbaard. Ik bid voor hen, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, waarmee ik hen bewaard heb. Zo wil hij ons laten betrouwen op de naam van de Heere en ons laten steunen op zijn en onze God. Maar wat betekent die naam ook alweer? Dan kijkt u even met me mee naar vers 8. Daar wordt die naam letterlijk uitgelegd. Hij is nabij. En hier in deze situatie is hij nabij, comma, die mij, Christus, rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Hij is nabij, die mij, Christus, rechtvaardigt. Wie is er onder ons die gerechtvaardigd wil worden? Die in zijn goddeloze bestaan, in zijn ongeloof, in zijn beschuldigingen, is gaan buigen onder het oordeel en de oorzaak daarvan bij zichzelf heeft gezocht. Wie is er onder ons die in de duisternis wandelt en in die nood het niet meer kan uithouden? Schreeuw tot God, Heere, gedenk aan mij. Wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn, dan mag ik vanmorgen ook in alle vrijmoedigheid tegen u en tegen jou zeggen, nou, kom. Kom tot hem, zegt de tekst. Komen herwaarts tot mij. Kom met uw hart vol verwijten. Kom met uw leven vol schuld. En laat uw hart gerechtvaardigd worden tot deze Heer Jezus Christus. Nee, de duisternis blijft. De duisternis blijft. Maar hij, de zaligmaker, wil u en mij dan leren om in die duisternissen te vertrouwen op de naam van de Heer. Om af te sterven in de duisternis aan de neiging om de oorzaak van je duisternis steeds toe te gaan schrijven aan God. Om te leren dat wanneer die neiging weer boven komt om in de duisternissen de Heere verantwoordelijk te houden voor wat er in mijn leven op dat moment aan de hand is, mezelf opnieuw te laten rusten in de kruiswonden van deze zaligmaker. Hoe dat moet, wel als dat vanmorgen ook voor u persoonlijk geldt. Lees dan eens, juist in die aanvechting opnieuw, Jesaja 50. En lees dan vooral de versen 4 tot en met 9. Waar Christus zich beschrijft als de man van smart, verzocht, verstoot, veracht. En vanuit die vernederde gestalte, die ontwapenende vraag aan u en aan mij stelt. Wie is er onder u lieden die in de duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij vertrouwen op de naam van de Heer, steunen op zijn God. De grond onder deze tekstgemeente ligt toch vast. De woorden die Christus sprak voordat hij zei, waarom hebt gij mij achtergelaten? Dat zei hij niet als eerste. Als eerste zei hij, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij achtergelaten? Nu, daarom, Heer Jezus Christus, omdat ik op u dan kan vertrouwen en door genade mag steunen op mijn God. Amen. Thank you. Laten wij de Heere danken en bidden. We mogen de dienst van deze ochtend, Heere, toch terugleggen in uw hand. En te bidden of u met uw woord wilt doen wat u behaagt. Dan bent u ook de kenner van ons hart. Geef dat wanneer we van onze plaats zijn, door uw woord werden ontmaskerd. U schuilt in ons hart zoveel schijn, vroomhoud, zoveel schijn heiligheid. En uw geest kan alleen ons daaraan ontdekken. En als we dat tegenover u uitspreken, Heere, dan is dat geen verontschuldiging. Maar dan tekent dat ook de arglistigheid van ons leven. Dat zelfs alleen uw geest ons daarvan kan overtuigen van ons eigen ongelijk. Werk ook door in het leven van hen die u mogen vrezen. Kan zo onderscheiden liggen, Heere, ook na ontvangen genade. Maar geef dat we al levend vanuit uw woord, in welke omstandigheden dan ook, u iedere keer weer opnieuw eerbiedigen in wie u bent en in uw belofte. En zo u niets ongerijmds toeschrijven. Bewaar ons ook voor grote woorden. En geef vanuit de kinderlijke vrezen des Heren alleen maar de woorden van het gebed. Opdat we in de aanvechting ons vastklempen aan uw ontwijfelbare belofte. En u ook zo mogen groot maken in uw betrouwbaarheid. Help ons, ook in het verwerken van uw woord. Geef dat we daarin niet gehinderd worden, Heere, door wat er kan leven in onze gedachten. Wat van buiten in onze gedachten naar binnen wordt geworpen. Wij zijn ook in die dingen heel kwetsbaar. Zegent u ons, Heere, ook in deze dag die voor ons ligt. En breng ons met gebed samen rondom uw woord in deze middag. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente Psalm 9, vers 2, 10 en 18. Psalm 9, vers 2, 10 en 18.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.